Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, soms willen mensen heel graag te gast zijn in deze podcast. En soms heb je mensen die echt denken van, nee, ik vraag je mij over mijn verhaal. Willen mensen dat wel? Terwijl wij dan juist weer denken, ja, daar zitten we zo op te wachten.
En dat was ook bij Marianne zeker het geval.
Als absoluut geval met Marianne Grandia. Gelukkig wilde ze komen. En we hebben het gehad over haar geloofsreis.
Er was inderdaad wel een klein beetje overtuiging nodig. Maar we zeiden van, joh, met dit verhaal. Ja, je hebt het misschien delen ervan wel eerder verteld. Hè? Daar zat haar twijfel een beetje. Maar als je het zo op een rijtje zet, is het voor heel veel mensen nieuw. En ook als je het al vaak gehoord hebt, wat voor ons misschien een klein beetje het geval was, super waardevol.
Ja, en de geloofsreis is dus van Marianne. En Marianne kun je kennen als schrijfster, spreekster en tegenwoordig ook officier bij het Leger des Heils. En Marianne is van eigenlijk van religie naar relatie. Daar moest ze zien te komen. En daarvoor heeft ze ook een periode God helemaal aan de kant gezet. Nou, we praten met haar over aangeklaagd worden door je zonde en leven met de angst voor de hel. En het was zo'n mooi gesprek waar ook echt heel veel luisteraars zich in herkenden, die bijvoorbeeld ook een beetje zo opgevoed zijn.
Ja, want je kan denken van, oh, dit was iets van vroeger, maar het gebeurt nog steeds heel veel dat dit gepredikt wordt. We zijn toch wel van overtuigd dat je de genade van God wat ruimer mag uitleggen dan het in bepaalde kringen gebeurt. Zo vrij ben ik maar gewoon om dat te zeggen.
Ja, zo.
Dat vul ik gewoon even in. En dat is zeker bij Marianne het geval geweest. En het was mooi om te zien bij hoeveel luisteraars dat aanhaakte.
Nou, we gaan beginnen met het gesprek. Om te beginnen vroeg ik aan Marianne, jouw geloofsreis, zie je dat inderdaad als een reis?
Ik denk dat het wel. Het is voortdurend in beweging. En op het ene stationnetje blijf je wat langer hangen dan het andere. Of rondjes lopen. Maar je bent wel op reis, ja.
Je bent onderweg.
Ja, absoluut. Ja.
En is het bij jou een voorspoedige reis? Of een met veel hobbels? Of met veel stoppen, wat je al zegt?
Nou ja, als ik zo terugkijk, was het ook een reis met veel doodlopende wegen. Dus dat je toch weer tot ontdekking komt dat je niet op het juiste spoor was, dus dan moet je weer terug. En ik denk wel veel hobbels, veel mist, veel. Ik moet denken aan zo'n bordje, hè, waarop staat links, rechts, Parijs, Rome, daarheen.
Oh ja.
En dat je echt denkt, maar waar moet ik dan heen? Weet je wel, dus dat, veel zoeken vooral.
Ja. Een zoekende reis.
Ja.
Met al een is die reis nog steeds bezig of ben je soort al op de plek der bestemming?
Ja, immigradaus ben ik nu. ik mag wel weten dat ik nu op weg ben naar, weet je wel, dat zit.
Dus geen zoeken meer.
Nee, wel nog in details kun je nog wel zoeken, maar de hoofdlijn, de hoofdroute is bijna een open deur, is de weg. En als je die gevonden hebt, kun je eigenlijk niet meer verdwalen, toch?
En hoe je die hebt gevonden, daar gaan we vandaag dus over in gesprek. En dan beginnen we natuurlijk bij jouw jeugd. Werd jij in een gelovig gezin geboren?
Ja, zeker weten. Ja, als jongste van 6. En echt diepgelovige ouders. En nog steeds ook zijn we een gezin met broers en zussen, waarin we ook het geloof in elkaar zien, herkennen en delen.
En in welke kerkelijke hoek zat dat?
Dat is een beetje verschillend geweest. Ook dat was wel een reis, denk ik, ook in mijn familie. Maar de eerste stappen zijn vooral gezet toch wel in de reformatorische achtergrond.
Daar heb jij soort de wortels meegekregen.
Ja, dat klopt. Ja.
En welk godsbeeld hoorde daarbij?
Ik kan niet voor een ander spreken, maar voor mij
voor
was...
Jou,
ja, precies. Ik heb uit die tijd vooral een godsbeeld bij me gehouden van streng, oordeel, straf. Heel heilig. En dan heilig in de zin van niet te benaderen. Ver weg. Alles wat...
Heel liefdevol godsbeeld.
Ja. En misschien zat het wel vooral in mijn hoofd. Weet je, als je eenmaal een bepaalde kleur in je hoofd hebt, ga je ook in die kleur alles bekijken.
Mm.
Dus dan kun je dingen die... Een waarschuwing die de predikant of zo bijvoorbeeld gaf, dat kan dan veel heftiger binnenkomen dan dat hij misschien in al zijn oprechtheid heeft bedoeld. Dus maar die smalle weg waar je toch eigenlijk bijna niet kon komen. En
alles wat daaraan refereert, dat kwam dan bij jou zo van op die stapel van streng, niet goed genoeg zijn.
Ja, dus nooit kunnen halen. Dus dat,
En wat moet ik me daarmee nog meer bij voorstellen? Een soort panisch voor wat er na het leven komt ook?
Ja, ik was als kind vooral panisch voor de hel. En ik was er ook van overtuigd dat ik daar terecht zou komen. Eigenlijk toen al als kind dacht ik van ja, waarom? Er is niets in mij waarvan God zou zeggen, nou dat... Dat keur ik goed. Weet je, dat had ik heel sterk van het begin af aan al.
Maar wat was er dan in je ogen zo slecht aan jouzelf dan?
Ik vond mezelf eigenlijk van het begin af aan gewoon niet waard om van gehouden te worden. Dat had ik naar mensen, maar vooral ook naar God.
Maar waarom?
Ja, zeg het maar. Dat is niet iets wat mijn ouders erin gelegd hebben. Absoluut niet. Maar van het begin af aan heb ik altijd heel negatief over mezelf gedacht en naar mezelf gekeken. En weet je, God was zo groot. Dus ik had ook zoiets van ja, en ik was zo klein. En dat was toch onbereikbaar.
Die gedachte had je dus echt wel als een vorig kind.
Ja, ja.
Gewoon leeftijd, denk ik echt aan de leeftijd 8, 9, 10.
Ja, ik weet nog, toen was ik inderdaad een jaar of 9, dat ik enorm lag te huilen in bed. En dat mijn vader kwam vragen van joh, wat is er? En dat ik zei, ik ben zo bang voor de hel. En toen, weet je, mijn ouders zeiden heel goed bedoeld van ja, dan moet je mij veel om een nieuw hartje bidden. Ja. Maar ja, daar kon ik niet zo heel veel mee. Want waarom zou hij mij dat nieuwe hartje geven? En ook nog wel het thema uitverkiezing, wat me ook wel verlamde. Met uitverkiezing bedoel ik dan de gedachte van nou, je bent voorbestemd om te geloof te komen of niet. En dat je dacht van ja, als God mij niet voorbestemd heeft, wat doe ik dan hier eigenlijk nog mijn best? Dan is het al verloren zaak.
Dus dat... Ja, dus je had ook wel eigenlijk wel diepe gedachten ook dus.
Ja. Ja, en ook een hele diepe gedachte die ik eigenlijk al heel jong had. Dat ik dacht van, maar als ik ooit richting God beweeg, want ik durfde ook niet naar hem toe te bewegen, maar als ik dat ooit durf, dan wil ik dat niet vanuit angst doen. En dat is iets wat ik gewoon nog steeds vaak om me heen zie. Dat mensen zo panisch zijn of zo bang zijn voor de hel, dat ze dan denken, ja, ik moet dus gaan geloven, anders kom ik in die hel. En dat het angst is wat hen naar God drijft. En daar word ik heel verdrietig om.
En jij had, ook al was je dus panisch voor de hel, dacht je toch, maar ik ga niet vanuit angst.
Ja, nee, precies.
Dat leek me niet, toch?
Ja, dat leek me niet een gezonde beweegreden. Ik denk, het is toch... toen al dacht ik van ja, maar als ik naar. Dan, het moet liefde zijn. Het moet op basis van liefde zijn. Als ik ooit een relatie met God zou krijgen, moet dat op basis van liefde zijn en niet op basis van angst.
Dus dat heb je wel ergens thuis meegekregen of zo.
Ja, het gaat af en toe heel complex in mijn hoofd. Ja.
Hey, en dat panisch voor de hel, hoe zag dat eruit?
Ja, nachtmerries. Je vroeg even net over de romans. Nou, in Onder zijn vleugels heeft dus ook mijn hoofdpersoon nachtmerries. Dat ze voor die deur staat te kloppen en dat die deur niet meer open gaat. Dat ze er niet bij hoort. Dus vooral de afwijzing. Dan werd ik gierend van het huilen wakker. Dat ook dromen dat ik in de hel was en niemand kon mij daaruit halen. En te laat, ja.
En weet je nog hoe die hel er in jouw ogen uitzag?
Vooral vuur. Ik weet niet waarom, maar dat beeld had ik vooral. Vuur en pijn en nou ja, ook een beetje zoals dat in sommige vertalingen ook wel zo letterlijk beschreven wordt natuurlijk. Dus dat was echt... En vooral het eeuwig. Ik vond als kind, vond ik het besef dat je eeuwig leefde. Dat je dus nooit, nooit, nooit ergens zou kunnen aan ontsnappen. Nou, dan werd ik echt nog panischer. Dat idee van, als het dan al te laat is en er dan nooit meer... aan kunnen ontsnappen.
Ja, daar kreeg je toch helemaal benauwd van.
Ja, dat kreeg ik ook, ja. Ja.
En werd je daar ook een soort actief dan bang voor gemaakt?
Nee, want ik denk, mijn ouders hebben het ook echt wel over de liefde van God gehad. Tuurlijk, hè, ze hadden een bepaalde visie, bepaalde dingen waar ik zelf anders over ben gaan denken. Mm-hmm. Maar de liefde hebben ze echt wel meegegeven. Zowel de liefde van hen als ouders, maar ook als liefde over God. Maar op de een of andere manier kwam dat bij mij niet binnen. Kon ik het niet ontvangen. Niet geloven.
Nee, en je zegt waarom?
Ja. Nee, dat... Of dat er ook wel mee te maken heeft gehad natuurlijk dat beeld van... dat je als mens gewoon helemaal niets in te brengen had dan lege briefjes... Wat ook waar is. Maar de manier denk ik wel waarop dat in sommige predikingen, zonder dat ik naar welke kerk dan ook een trap wil geven, maar in sommige predikingen had dat wel de overhand. En dat vooral Ik denk dat dat me vooral bang heeft gemaakt.
Ja. Oh, ik vind het zo, dat klinkt zo zielig toch? Zo'n kind van 9 dan van die grote, ja, grote levens.
Ja. Ja.
Vragen eigenlijk al en angsten.
Ja.
Zorgde dit er ook voor dat je als kind wel erg je best deed om je aan regeltjes te houden?
Ja, dat sowieso wel, denk ik. Dus er waren ook best wel strenge regels. sowieso wilde ik ook mijn ouders daarin ook eigenlijk eren, zeg maar. Maar ook, ja, je wilde niet buiten de boot vallen. Tegelijkertijd, toen ik ouder werd, en dan heb ik het over mijn tienertijd, werd ik er heel stiekem van. Want toen wilde ik die regels niet meer houden. Openlijk hield ik ze nog wel, maar op de hoek van de straat dan zette ik mijn fiets stil en dan trok ik mijn lange broek aan en dan propte ik mijn rok in een tasje. En roken, als mijn ouders niet keken. Ik snap niet dat mijn moeder het nooit geroken heeft aan me. Of ze heeft het wel geroken, maar nooit gezegd, dat kan ook. Stiekem televisie kijken bij vriendinnen en dan je vader voorbij zien rijden. Nou, dan zit je ook te zweten op de bank. Ja, dat soort
duiken.
Ja, duiken. Ja.
Oh, maar dat waren dus inderdaad regels waar je openlijk dus wel aan wilde houden.
Ja, ook om mijn ouders niet teleur te stellen.
En niet per se dat je voor God dat je dacht, oh, ik moet nu...
Ja, dat was toch wel verloren zaak. Dus, ja.
Oh, ja. Ja, ja, maar je zei, dat hoeft het, ja, dat ja. Maakt er dus helemaal niet uit.
Nee, nee.
Welke rol had Jezus in de kerk?
In de kerk... Durf ik niet zo te zeggen, maar voor mijzelf in ieder geval niet. Tuurlijk, je vierde Pasen, je vierde Kerst. Je wist dat hij voor je zonde gestorven was. Maar wie Jezus is en wil zijn en hoe dichtbij, dat was niet. Nee, dat wist ik niet. Dat was niet aanwezig in mijn hoofd. Nee.
En dat hij een soort van voor ons heeft een offer is.
Ja, ik wist het met mijn verstand. Ik heb het gehoord, maar dat heeft niet. Nee, dat had geen plek in mijn denken.
Nee, dat deed er eigenlijk gewoon niet toe of zo? Of hoezo?
Nou, het was een gegeven. Het was iets wat je is verteld, maar wat niet van mijn hoofd naar mijn hart ging of zo. Oké. Maar ik kon er niks mee. Het was toch niet voor mij.
En werd er vanuit waar je dan bent opgegroeid, hoe werd daar een soort van naar gekeken? Naar mensen die misschien naar christenen die zeiden, oh Jezus, je verlosser en je vriend en staat naast je.
Nou, dat was wel lastig. Ik weet nog dat wij op zondagschool een keer het liedje zongen, blij, blij, mijn hartje is zo blij. En dat mocht toch echt niet, want Jezus was niet zomaar een vriend van mij. Dus dat is, dat is wel een herinnering die ik er nu nog weer even naar boven komt. Dus ergens was ik jaloers. Ik weet ook, toen ik tiener was, had ik ook een vriendin. Die vader speelde gitaar en daar werden ook wel andere liedjes gezongen die ik helemaal niet kende. En enerzijds trok me dat en anderzijds dacht ik, ja, dit kan nooit. Dit kan toch niet zomaar. Dus dat was toegeëigend geloof ingebeelde hemels. Dat was zo'n uitspraak die wij vroeger vaak hoorden. Dat je de angst dat je met een ingebeelde hemel de hel in zou gaan.
Dus dat wat is dat dan?
Nou ja, dat je had ingebeeld dat het ook voor jou was. En dat jij erbij hoorde. En dat je dan doodging bij de heldeur tot ontdekking kwam. Bij de hemeldeur tot ontdekking kwam dat het toch niet voor jou was. En dan met een ingebeelde hemel alsnog in de hel verdween.
Poeh.
Ja, en vooral die bijbeltekst van de... Niet ieder die Heere, Heere roept zal binnengaan in dat koninkrijk. Nou, daar heb ik echt van wakker gelegen. Dus denk, ja, ik kan wel Heere, Heere roepen, maar niet iedereen die dat roept. Dus ik haalde ook teksten compleet uit zijn context. Van, weet je wel, vanuit die angst zoog ik alles op en werd dat mijn waarheid.
Maar dat is ook wat je zei, echt de bril waar je dus het hele geloof en God en alles doorheen keek.
Ja, en heel zwart-wit en ook heel... denk ook wel heel veel oordeel. Ik weet ook nog wel dat het vroeger... ondenkbaar was dat iemand die oprecht gelovig was, echt een bekeerd kind van God, om dat zomaar te zeggen, dat die bijvoorbeeld nagellak droeg. Dat kon niet. Want nou, dan was je niet toch echt een bekeerd kind van God. Dus dat zijn wel denkbeelden die zich in mij hebben gevormd. En ik had een hoop op te ruimen, laat ik zo maar zeggen.
Ja, het zijn dus heel veel van die goed en fout. Dit is goed, dit is fout. En daar moet je aan te houden, want anders dan. Ja. Weet je dat?
Ja, toch best wel zwart-wit, denk ik. En heel smal. Vooral heel smal.
Het is super moeilijk, lijkt mij, om als je in dat zwart-witte denken zit, om daar een ander, ja, anders naar te kijken.
Ja, nou, dat was het ook. Dat is ook een jarenlang proces geweest. En nog wel eens, hoor. Nog kan dat heel soms, als ik heel moe ben, of als ik niet lekker in mijn vel zit, of ziek ben of zo, dat je dan opeens toch nog weer wordt besprongen door dat stemmetje van, weet je het wel heel zeker? En dat het toch nog weer aangetrokken wordt. Weet je, dit is natuurlijk iets wat zo lang diep in me heeft gezeten. Ja. En waar Satan eigenlijk gewoon geen ruimte meer toegekregen heeft, maar altijd wel heeft gehad.
Ja, en als je dan iets kwetsbaarder
dan probeert hij gelijk weer binnen te komen, hoor. Ja, genoeg achterdeurtjes. Ja.
Zie je tegenwoordig ook nog wel eens berichten waarvan je denkt, hey, daar kom ik ook vandaan?
In welk opzicht bedoel je dat?
Nou, dat je iets leest of hoort van mensen en denkt, oh ja, dat is ook waar ik, hoe ik vroeger dacht.
Ja, ja. En dan word ik er vooral verdrietig van.
Ja?
Ja. Dat is denk ik ook wel een reden waarom ik ook heel graag ook juist in vrouwengroepen sprak vanuit de hoek, zeg maar, om het zo te zeggen, waar ik zelf vandaan kwam. En dan bedoel ik niet de hoek, kerkelijke hoek, maar het hoekje waar je in bent gaan zitten in je leven. En denken dat je daar, zoals je vroeger in de klas in de hoek stond. Ja, jij natuurlijk niet, maar ik wel. En dan heb ik zo'n verlangen, zo'n gunnend gevoel naar die mensen van, oh joh, weet je, er is zo'n geschenk. Nog niet zo heel lang geleden was ik bij Family 7 ook nog even in een uitzending. En toen zei ik ook van, wat ik ook wel zelf heb moeten leren, dat is niet mijn zonde houden me uit de hemel, maar de afwijzing van het geschenk. Van die genade. Daar zie ik nog zoveel mensen mee worstelen. Hè, die gefocust zijn op hun zonde. En bijna geen oog hebben voor het geschenk. Wat hen aangeboden wordt. Maar wat ze niet durven aannemen.
Heb je ook mooie herinneringen uit je jeugd? Of dingen van de kerk?
Ja, absoluut. Ik heb... ik vond dat toen niet zo mooi, maar terugkijkend heb ik heel veel bijbelkennis geleerd, heel veel bijbelteksten, heel veel daarin ook wel meegekregen. Dus daar ben ik nu heel blij om, want ik zie ook best wel ook een generatie waarin dat een heel eind verdwenen is. Echt die bijbelkennis, dat bijbelleren. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb. Ik heb het ook wel eens een tijdje irritant gevonden, want in de tijd dat ik mijn bijbel helemaal dicht sloeg, merkte ik dat al die teksten die in je hoofd zitten alsnog oppoppen.
Dat zat er allemaal in.
Precies.
Had je als kind een soort favoriet bijbelverhaal?
Nee, volgens mij niet. Nee, ja. Nou, ik weet wel. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Want wij hadden helemaal geen afbeeldingen of zo. Dat mocht helemaal niet van Jezus. Maar mijn moeder heeft altijd een enorme voorliefde gehad voor een schilderijtje. Wat nu bij mij aan de muur hangt. Van toch wel een Jezus afbeelding. Van een herder met een schaap. En dat heeft haar altijd heel erg aangesproken. Dus ik, denk dat iedereen, die herder die zich op zoek gaat naar dat verdwaalde schaap, dat bij iedereen wel iets vindt van herkenning en dat verlangen om dat opgeraapte schaap te zijn.
We gaan nog weer even terug naar je jeugd. Ging jij in je jeugd naar allerlei kerkelijke clubjes, catechisatie, dat soort dingen?
Ja, dat hoorde er ook wel bij. Ja, en dan stroomde je door, hè, van zonderschool naar catechisatie. En dan leerde je natuurlijk de hele catechismus. En dan stroomde je door naar de belijdeniscatechisatie. Al had ik toen al wel zoiets, ik wil niet automatisch doorstromen. Dat voelde ook niet helemaal goed. Want ja, wat ging ik dan eigenlijk belijden? Dus dat heeft iets langer geduurd. Uiteindelijk heb ik wel belijdenis afgelegd in de hervormde kerk, was dat inmiddels. Maar iets later dan mijn leeftijdsgenootjes.
Want als je nog even denkt aan de clubjes, de catechisatie, wat voor herinnering heb je daaraan?
Keten. Ja, dat vooral.
Ja, dat menigeen die herinnering heeft. Ja.
Ik heb echt medelijden met die predikant die dat moest leiden. Dus dat, ik denk sowieso dat de catechisatie heel erg, hoe dat gaat, ook heel erg afhankelijk is van wat voor feeling iemand heeft die catechisatie geeft. Maar bij voor ons was het vooral naast verplichting ook keten. En altijd blij als hij weer weg was.
Want ik ken natuurlijk ook iemand die dus veel nadenkt en niet op haar mondje is gevallen. Was jij een kind dat ook vragen dan stelde bij catechisatie? Of was er geen ruimte voor? Of dacht je inderdaad, ik ben alleen maar aan het keten?
Nou, ik denk wel een beetje allebei. Dat ik ook wel mijn vragen had, maar die lang niet altijd heb durven stellen. Omdat je dan toch ook bang bent van dat die vragen veel te ver buiten het normale denken gaan. Maar misschien nog wel dieper dat ik bang was voor de antwoorden. Omdat die dan zouden bevestigen van dat het niet voor mij was.
Dus slikte je de vragen in?
Ja. Oh ja. Ja.
Dus was het inderdaad die angst voor de hel en het ik ben het niet waard? Was het inderdaad iets wat je soort eenzaam dus met je droeg?
Ja, je leeft eigenlijk wel gewoon met een hele donkere schaduw altijd achter je. En het maakt je ook bang voor gewone dingen. Als dan opeens een niet voorspelde onweersbui komt of zo en de lucht wordt groen, denk je, nou, daar gaan we. Dus altijd op je qui vive voor onheil.
Wat doet dat met je?
Ja, het maakt je depressief, verdrietig vooral. En ik weet nog, maar dat is al wel veel later, dat ik in een hele moeilijke tijd in mijn leven, in mijn huwelijk, mijn eerste huwelijk wat stuk gelopen is, op een gegeven moment ook foute keuzes heb gemaakt. En dat ik met mijn zoontje op de Battle bij een concert zat van Ellie en Rickert. En dat was enorm, echt enorm onweer. En dat ik dacht, straks vergaat die hele tent. En dat komt omdat ik hier zit. Ja, dat ging echt heel diep.
En daar was je echt dus van overtuigd?
Ja. Ik denk dat dat al terugkijkend nog het meest bizarre was. Ik geloofde dat ook echt. Ja. Maar zulke verhalen hebben wij vroeger ook wel meegekregen, hoor. Iemand die vloekte en dan ter plekke stikte in zijn pannenkoek of zo. Weet je, zulke soort dingen.
Dus meteen bam,
mensen die
straf
uitdaagden en tartsen en dood neervielen en zo. En oh ja, oh, dat verhaal van Ananias en Safira vond ik als kind ook. Je vroeg net of ik mooie verhalen had. Nou, dat vond ik een van de engste verhalen. Nou ja.
Want wat gebeurt daar?
Nou ja, die hè, natuurlijk, als je goed kijkt naar de context van, daar gebeurt natuurlijk iets heel stiekems. En zich anders voordoen en vromer voordoen dan ze waren. Maar gelijk zo die straf dat ze ter plekke dood neervielen als een voorbeeld voor de rest. Nou, dat vind ik nog steeds een heel heftig verhaal.
Dat past ook natuurlijk ook helemaal in die bril wat je zei. Die angst, die zoog dat dus op. Van, aha.
Ja, ja.
Het is zo.
Ja. Zie je wel. Ja.
Je zei net dat je wel inderdaad je belijdenis uitstelde. Dat lijkt me dan wat ongebruikelijk.
Ja, toch kan ik me niet herinneren dat mijn ouders daar moeilijk over hebben gedaan. Nee.
En wat maakte dat je uiteindelijk wel belijdenis bent gaan doen?
Zeg het maar. Terugkijken denk ik van ja, ik wel denk, ook al was ik bang voor hem. Ik wist het wel zeker dat er een God was. Het is niet dat ik ooit getwijfeld heb of God er wel was. Ik kon niet met hem, maar hij was er wel. Dus in die zin denk ik, ik heb wel belijdenis afgelegd van mijn geloof in die God. Dat was echt zo.
Ja, dat die God dan heel streng en strafte en zo.
Ja.
Maar dat was wel, je geloofde in God.
Ja. Ja.
Want wat sprak je inderdaad uit dan met die belijdenis?
Ik durf het niet eens meer precies te zeggen, weet je dat? Nee, je hebt dan ook die beleidniscategorisatie gehad. Maar dat zijn allemaal soort van grijze vlekken in mijn hoofd geweest. Waar heel weinig van bijgebleven is.
En betekent dat dan dat je daarna ook aan het avondmaal ging?
Nee. dat was nog wel weer een hele brug. Dat heeft heel lang geduurd. Dat durfde ik echt niet. En,
want voor mensen die niet uit die hoek komen. Want waarom...
Ja, het waarom avondmaal
niet?
Was toch wel vrij selectief. Je had de week van voorbereiding, dus de preek ervoor, waarin je nog even heel zwart-wit gezegd in mijn eigen denken nog weer eens even goed bepaald werd bij je zonde en of je überhaupt wel waard was om dat avondmaal aan deel te nemen. Dat was ik ook niet. En nu denk ik, ik spreek ook wel regelmatig met vooral vrouwen, hè, waar ik nog steeds mee contact heb met over het avondmaal. En die niet aandurven te gaan. En nu denk ik, maar als God je uitnodigt, durf je dan te blijven zitten? Ik denk, er is volgens mij veel meer moed nodig om nee te zeggen dan om ja te zeggen. Maar ja, dat is een hele andere benadering.
Mm-hmm. We horen hoe jij je weg zocht, hè, met veel angst voor de hel waarin je opgroeide. Had je ook het idee dat God altijd alles van je zag?
Ja, pa, man, hou op. Dat je je nergens kon verstoppen. Dat er geen gedachte was die hij niet wist. Vreselijk. En nu denk ik, Heerlijk. Dat hij alles van me weet, dat hij alles van me ziet en toch ook nog van me houdt. Nou, dat is helemaal een bijzonder iets. Maar ik vind het nu juist, geeft het me een gevoel van veiligheid. Waar ik het vroeger onveilig vond, geeft het me nu een gevoel van veiligheid.
Dat is ongelooflijk. Dat zegt iets over die enorme reis die jij hebt gehad in je leven. En als we even een kleine sprong in je verhaal nemen. Je hebt inderdaad hier al eerder gedeeld dat je een eerste huwelijk hebt gehad wat niet heeft gewerkt. Had geloof daar een plek in?
Ja, in die zin heb ik natuurlijk heel lang ook gedacht van ik faalde al op heel veel gebieden. Dus als ik nu ook nog ging scheiden, nou dan kwam er nog eens een keer die zonde bij. En dus dat heeft me wel een tijd lang weerhouden. Gij zult niet scheiden. En natuurlijk ben ik niet voor scheiding, weet je wel. Mm. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment in mijn leven zo kapot was. Dat ik niet meer verder kon. En dat ik voor mijn gevoel ook echt alles had gedaan om het te voorkomen.
Heb je veel gebeden dat God je huwelijk beter zou maken?
Ja, sokken uit mijn schoenen. Maar het hielp niks. En ik was ook echt boos. Ik was echt ook in die zin teleurgesteld en ook wel boos op God, dat ik dacht, ja, aan u heb ik uiteindelijk ook al niks. Want, ik bedoel, er veranderde er helemaal niets.
En je had toch wel een hoop van, God kan dit fixen.
Ja, dat geloofde ik ook, weet je wel. Ja, ik geloofde ook in zijn macht. Dus ik denk dat moet peanuts zijn voor hem. Maar goed, dat was ook wel heel simpel gedacht natuurlijk. En achteraf, denk ik, heb ik ook wel met mijn beide billen stevig op mijn eigen troon gezeten. En hem weinig kans gegeven om daarop te komen. En het, maar ja, dat is allemaal achteraf, hè?
Ja. Ja, toen zag je natuurlijk hoe je er toen bij zat met alles wat je meemaakte. Ja. En al je godsbeelden en hoe je zelf erbij zat. Heb je al eens ook wel toen gedacht, nou, dat hele geloof, inderdaad, wat heb ik eraan? Ik stop ermee.
Ja, heb ik ook echt geprobeerd. En mensen die mij in die tijd hebben meegemaakt, zeiden ook, je was heel Marianne niet meer. Je had een harde blik, je was verhard. Ik sloot me voor alles en iedereen af. En het kon me echt niks meer schelen aan de buitenkant dan.
Mm-hmm.
Maar ik ben nooit zo eenzaam geweest als toen. En toen dacht ik van,
Maar heb je echt afscheid genomen dan van God?
Nou, in die zin afscheid genomen van God. Ik wilde niks meer met hem te maken hebben. Dus ik wilde ook niet meer naar de kerk. En ik wilde helemaal niks meer met de Bijbel te maken hebben. Maar toen ontdekte ik dat...
Wat lukt dat dan ook op zo'n moment?
Nou, het is me niet heel lang gelukt. En dat komt, denk ik, want ik liet hem wel los, maar hij liet mij niet los. En dat zie je achteraf. En toen vond ik dat... Ik heb dat echt wel oprecht geprobeerd. Ik dacht van, nou, laat ik dan maar hier het beste ervan maken. Alleen dat leven beviel me dus ook helemaal niet.
Want waarom niet?
Omdat ik een eenzaamheid ervoor die ik niet kan omschrijven. Ik kon niet met God, maar ik bleek uiteindelijk al helemaal niet zonder hem te kunnen. Ondanks al die dingen waar ik bang voor was, kon ik toch niet zonder hem. Gek genoeg.
Leven zonder God was nog hopelozer.
Ja, en het was ook... Weet je, het werd ook opeens zo'n tijdelijk leven. Nu heb ik weet waar ik naartoe op weg ben, hè, als we het over de reis hebben. En ik ben hier tijdelijk en ik zag ook wel zeggen, dat weet Ad ook, van als ik op een dag eerder overlijd dan hij, dan wil ik dat hij op mijn kaart zet van dat ik naar huis ben. Want dit is niet mijn thuis, weet je wel, ik ben op weg naar huis. En als dat wegvalt, dan heb je dus alleen nog maar je plek hier. En dan denk ik van ja, dan kan je 10, 20, nog misschien 40 jaar leven. En dat was het dan. Dat gaf me ook een gevoel van uitzichtloosheid.
En als je zo diep ook zat, dacht je dan ook wel eens, inderdaad, wat doe ik hier eigenlijk nog?
Ja, absoluut. Zeker ook rondom de scheiding. Het gevoel van falen als moeder naar je kinderen. Het gevoel van falen als dochter naar mijn ouders. Dat had ik ook. Het gevoel van falen als kind van God. Het gevoel van falen als werknemster. Ik beland in een burn-out. Toen dacht ik kan er beter niet zijn. Maar iedere keer als ik ook maar even de gedachte toeliet om daar uitvoering aan te geven. Ja, dat durfde ik niet. Want hoe heftig ik mijn leven ook vond voor God verschijnen terwijl het niet in orde was. Ja, dat was helemaal
erger.
Dat was nog vele malen erger. Ik was panisch voor de hel, maar dus ook voor de dood. Dus ik denk, ja, dan is er geen weg meer terug. En niet alleen voor de dood. Ik ben trouwens ook altijd enorm bang geweest voor de wederkomst. Als er maar ergens er op een bazuin werd geblazen. Dan, oh, wat dit is het.
Echt?
Ja, of als je een onbekend geluid opeens hoorde. Dacht je, nou, dat is het dan.
We waren eigenlijk in jouw verhaal. Dat je dus eigenlijk, ja, God dacht, ja, ik wil eigenlijk niks meer met God. Maar dat kon ook niet. Nee. Dat maakt het leven eigenlijk nog veel hopelozer voor jou.
Ja.
En dat is bijna niet voor te stellen? Dat je nog liever eigenlijk dus een God hebt die, ook al is die oordeel en straf en hel, dat liever dan nog dan niet?
Ja, ja.
Dat zegt natuurlijk ook al heel veel eigenlijk.
Ja.
Wanneer is bij jou een omkeer gekomen in je leven?
Nou, dat was dat ik bijna 40 was. Ik zeg ook wel eens, als ik voor een zaal met jonge vrouwen sta, dan denk ik, een van de redenen waarom ik het ook deel is dat ik denk, hoop dat jullie veel eerder dan je 40ste hier achterkomen. Want jaren onnodig in angst geleefd. Het was echt dat ik toch wel in een periode zat waarin ik echt sowieso niet van mezelf hield. Hè. Dat was altijd al een issue. Maar vooral ook heel erg worstelde met het ontvangen van liefde van mensen. Ik kon dat absoluut niet.
Gewoon niet nu, gekund, tot je 40ste.
Ja, ik zie nu dat mijn valkuil was dat ik altijd heb willen proberen te begrijpen waarom iemand van mij hield. En dat begreep ik niet, want ik hield niet van mezelf. Dus, maar waarom zou je van mij houden? Ik wist zo een lijst op te noemen met allemaal dingen waardoor je echt niet van mij zou houden. En ik die liefde al helemaal niet waard was. Dat maakte me ook, dat geeft ook een stuk eenzaamheid natuurlijk. Maar ook in die tijd dat ik helemaal op de bodem zat en ook uiteindelijk inderdaad na een scheiding alleen was en van alles fout ging in mijn leven, dat er toch mensen om mij heen waren die ook wel gewoon heel eerlijk zeiden van, hè, nou, de keuzes die je maakt kunnen we niet achterstaan, maar we houden wel van je. En dat je ook gaat beseffen dat onvoorwaardelijke goedkeuring is iets anders dan onvoorwaardelijke liefde. En ik probeerde altijd iedereen's goedkeuring te verdienen, want dat in die kramp was ik wel geschoten. Hè? Als ik niet uit mezelf iets heb waardoor je van me houdt, dan ga ik proberen iets te doen voor jou waardoor je wel van me houdt.
Aha.
Dus heel erg je best doen overal. Ik was ook echt een chameleon. Als mijn ouders op visite kwamen, dan draaide ik het Urke Mannenkoor. En als iemand anders op visite kwam, dan draaide ik Rob de Nijs. Weet je wel, maar net wat zij wilden horen bij wijze van.
Die was gewoon echt pleaser heb ik jou daar.
Ja, dat was ik enorm.
Want dan vonden mensen het fijn bij jou.
Ja, dus dacht
je goedkeuring.
Daar is toch wel gezellig dat je dat dacht of zo. Maar mm-hmm. Goed, toen ik dat dus ook niet meer kon en niets meer over had dan, echt niets meer te geven had. Dat mensen dan toch om je heen het signaal afgeven, ja, maar wij houden wel van je. Weet je wel, ook al komen we niet mee in keuzes die je nu maakt, we houden wel van je.
En dan voelde je echt geen oordeel?
Nee, ik heb echt een paar mensen om me heen gehad. Ook in mijn eigen gezin met broers en zussen. Waar ik geen oordeel heb ontvangen, nooit. En dat is echt een voorrecht. Ik geloofde dat toen niet dat kon. Maar ja, dat is echt zo. Dat mensen je zonder oordeel van je houden. Toen maar heel af en toe dacht ik al van oké. Nou, weet je, het kan dus blijkbaar wel bestaan. Maar ik denk, wie de grootste rol daarin gespeeld heeft, is Ad. Met wie ik nu dit jaar al 20 jaar heel gelukkig ben getrouwd. En als iemand mij heeft laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. Dus ook van me houden als ik stikstofgereinigd ben, bokkig ben. Geen klap in huis heb uitgevoerd of weet ik het wat. Gewoon dwars ben. Dan is hij niet anders dan wanneer ik helemaal. Ik heb geen Valentijns plannetjes voor vandaag. Dus maar die liefde van hem, die is gewoon consistent. Weet je, het maakt niet uit. Die is niet afhankelijk van mijn gedrag. En ik denk dat ik oprecht mag zeggen dat als iemand Jezus weerspiegelt. Hij wordt er altijd erg verlegen van als ik dat zeg. Maar is hij dat? En hij is denk ik ook de grootste aanzet geweest die mij bracht bij de gedachte, zou het dan toch kunnen bestaan dat iemand niet van je houdt om wat je doet of om wat je niet doet, maar om wie je bent.
Want hoe moeilijk was het om dit dan te geloven van je man Ad?
Nou, dat ik het geloofde, dat heeft nog heel lang geduurd, vind ik nog wel eens lastig. Maar dat ik het ging leren ontvangen, ik weet niet helemaal zeker of ik het begrijp en of ik het geloof, maar ik wil het wel ontvangen.
Ging je het ook een beetje testen van die onvoorwaardelijkheid, is dat ook echt?
Nou ja, dat leert het leven jezelf wel, weet je. Als ik echt ook slechte dagen had, ook met mijn gezondheid en dat hij dan toch hetzelfde is, weet je, als ik niks voor hem kon doen of zo. Dus dat leerde, dat liet het leven zelf wel zien dat dat echt zo was. Dus maar toch heel voorzichtig ook naar die gedachte toe. Zou het dan toch kunnen bestaan dat God ook van mij houdt? En bijbelteksten die toch ook wel weer boven kwamen. Maar ook heel voorzichtig de kant op ging. Dat ik niet langer gefocust was op mijn eigen slechte waarden. En niet dat ik die, ik hou het niet, zeker niet van pamperen van joh, je mag helemaal zijn, alles wat je doet is helemaal goed. Hou ik. Want er zijn zeker gewoon dingen die niet goed zijn in je leven, die niet goed zijn in mijn leven. Maar niet langer daarop gefocust, maar gefocust op wie hij is. En dat was ook dat lied net van Who Am I? Mm-hmm. Weet je, als je je ogen wat minder op jezelf laat rusten en altijd niet steeds meer op jezelf gefocust bent, maar als je je blik verlegt naar Jezus, naar God, die jou het geschenk van die liefde aanbiedt, dan verandert ook. Dan denk je van ja, maar het gaat niet om wat ik ben, het gaat om wie u bent en wie ik mag zijn in u. Dat leerde ik, ja, dat is een hele volzin, maar dat leerde ik pas veel later, dat mijn waarde echt daarvan afhing. Maar ik bleef wel worstelen met ook wel dat stemmetje in mijn hoofd van het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet dat God van mij houdt. Dat bestaat niet. En net zoals dat ik tegenover Ad, weet je, als hij dan zei van nou ik hou van je, dan zei ik wel, moet je kijken van en dit dan en dat dan. Of als hij zei ik vind je mooi, nou dat vond ik nog veel erger. Hoe kan je, me veel te zwaar en mijn haar zit niet en dit is niet en weet je wel, dus allemaal dat. En dat ik als het ware ook tegenover God stond als God mij zijn liefde wilde laten zien. Maar ik denk, ja, en dat dan? En mijn scheiding dan? En dat dan? En dat dan? Dat kan toch helemaal niet? Nou, ik heb het wel eens eerder verteld, maar het verhaal is het waard om te blijven delen. En
zeker.
Ja, ja, je kent mijn twijfel. Ik denk, daar heb je weer dat
verhaal. Zitten de mensen hier op te wachten? Ja, Marianne, we zitten hier enorm op te wachten. Ja. Vertel het alsjeblieft.
Ja. Nou ja, dat ik toch echt in de nacht enorm aangevallen ben op alles wat onwaardig was in mij. Al mijn zwarte dingen. En dat ik echt dacht...
Een aanval eruit dan?
Ik heb over de grond gekropen. Ik heb gehuild. Ik heb geschreeuwd. Ik heb nog net niet de haren uit mijn hoofd getrokken. Maar dat zat ik niet ver meer van vandaan. Want het was of eigenlijk, nou dat was niet zo. Het leek niet zo. Het was zo. Alsof Satan een film voor mijn ogen hield. En alleen maar de dingen waardoor ik Gods liefde onwaardig zou zijn. Weet je, Satan had heel veel geroofd. Altijd. En nu moest hij grondgebied terug gaan geven. En hij wist natuurlijk heel goed dat ik me toch steeds meer door God liet trekken. En dat hij toch geprobeerd heeft. Van ja, maar wacht even. Deze nacht gaan we haar eronder krijgen. Deze nacht... Is het eindgevecht. Zo voelt dat echt.
Want ik ga
even een strijd voor mij.
Alles geven, zo van dat zij weet, bent het niet waard.
Ik ga ze helemaal kapot maken die nacht. En in die nacht heb ik dus echt naar God uitgeschreeuwd. Van ja, maar ik snap het niet. Ik wil het wel, maar ik snap niet dat u van mij houdt. Ik snap het gewoon niet. Nou ja, en die nacht, en ik zeg altijd, ik was alleen thuis. Ik weet niet of die stem echt geklonken heeft. Maar... ik hoorde hem en de echo klinkt nog steeds heel luid in mijn hoofd. En die stem zei, maar dat is nu genade. Dus op mijn vraag, of op mijn roep, mijn schreeuw, ik snap niet dat u van mij houdt, dan die liefdevolle stem. Ja, maar dat is nu genade. En nou, het woord genade, natuurlijk kende ik dat, van horen zeggen. En voor het eerst in die nacht kwam dat alsof er iets duisters open scheurde. Alsof een wolkendek, moet je het maar zo zien, open scheurde. En er iets van licht kwam, van genade. Genade, dus niks van wat ik heb gedaan, kan ik het verdienen, zeg maar. Maar ik kan het dus ook niet verspelen. Als die genade afhankelijk is van u, een geschenk is. En die niet afhangt van wat ik goed doe of fout doe. En het was alsof God ook tegen me zei, het enige er is niets wat mijn liefde aan jou kan veranderen. Het enige wat kan veranderen is onze relatie. Als je je handen en je hart durft te openen voor mij. En die nacht, nou ja, heb ik dat durven doen. En het is echt niet dat ik sinds dat moment alleen nog maar happy clappy ben en mijn vragen en mijn twijfels niet kan hebben. Maar die nacht is er echt iets gaan veranderen. Vanaf die nacht ben ik gaan leren hoe het is om uit genade te leven.
Hoe ben je dat gaan leren?
Met vallen en opstaan sowieso. En het veranderde ook in mijn relaties met mensen. Natuurlijk, iedereen denk ik wel is gevoelig voor afwijzing. Maar ik ben vooral gaan leren dat wie ik ben, die waarde is. Wat ik net zei, dat niet afhangt van wat ik wel of niet goed doe. Maar dat het feit gewoon dat die liefde van God voor mij... en voor iedereen die luistert. En het geschenk van Jezus voor ons, dat dat onvoorwaardelijk is. En dat je jezelf niet, hoe moet ik het zeggen? Tuurlijk, hè, ik wist dat Jezus was gekruisigd. Ik wist dat hij heeft geroepen, het is volbracht. Maar dag in dag uit nagelde ik mezelf aan een kruis ernaast. Ik had nog een kruis op Golgotha gezet en daar was ik zelf aan gaan hangen. En iedere keer weer nagelde ik mezelf eraan. En als je zegt, wat is leren leven uit genade? Dan is dat het alleen het kruis van Jezus voldoende is. En je niet zelf iedere keer weer opnieuw dat hoeft te verdienen. Of dat hoeft, nou ja, jezelf, je hoeft jezelf, dat kan ook niet, jezelf vrijkopen. Dus ja, ik geloof
jezelf,
oprecht in zondebesef.
Pijndigen voor bevrijding.
Ja.
Eigenlijk. Ja.
Ja, dus ik zal niet alle, hè, ik zal nooit alles goed praten. En ik geloof oprecht in zondebesef. En ook het beleiden van je zonde. Ik denk dat dat heel bevrijdend ook kan zijn. Om gewoon te erkennen van ja, ik heb er ook een potje van gemaakt. En het is ook niet iets uit mijzelf. Dat ik, kijk mij, weet je wel. Ik ben zo goed. Nou, God houdt vandaag nog veel meer van mij dan gisteren. Of
we hebben het offer nodig.
Ja, precies. En dat ik toen, wat ik al een beetje aan het begin zei, dat ik dacht van ja, maar het is dus niet. En ook als ik de reacties van luisteraar hoor, het zijn niet je zonden die je uit de hemel houden. Het is echt het afwijzen van dat geschenk wat je aangeboden wordt. En heb je dan de moed en nou, om je hart te openen en je handen te openen en het ook te geloven en te ontvangen, ook al snap je er helemaal niks van, dat dat geschenk ook voor jou is. En dan ga je, nou, inderdaad, uit genade leven. Dus jezelf, je mag ontspannen. Er is een stuk kramp weg. Ja, ik struikel nog wel eens. Maar ja, ik word nog steeds iedere keer gewoon weer opgeraapt. En iedere keer is er altijd weer de hand van God die me dan ook gewoon weer overeind hijst. Weet je, als ik weer eens onderuit gegaan ben. En ja, uit die genade leven. En vooral ook, en nou, je zei het ook al in de aankondiging, hè, officier van het leger des Heils. Nou, dat is ook een van de redenen waarom mijn man en ik nu echt samen fulltime nou ja, voor het leger zijn gewerken. Want we willen niks liever dan die genade en die liefde waar wij uit leven, die doorgeven. Dat
toch kan ik me ook voorstellen als je dit hoort. En we hoorden natuurlijk het vorige uur hoe diep die angst zat. En we zien ook aan reacties dat mensen dat ook herkennen van hoe is die. Hoe is dat een godsbeeld veranderen? Dat is natuurlijk super ingewikkeld. Iets waar je altijd in geloofd hebt. Van ja. Oké, okay, maar dit is God. En die angst voor de hel. Maar ook hoe je naar jezelf, wat je zei, hoe je al vanaf kinds af aan naar jezelf keek. Hoe gaat die beweging?
Ja. Nou, ik denk als ik dat in één zin zou moeten samenvatten, is dat ik dan Gods woord boven mijn eigen gevoel en angsten steeds weer zet. Als mijn gevoel me aanklaagt, als Satan me aanklaagt, als mijn angsten weer oppoppen, dat ik dan iedere keer toch echt terug ga naar de Bijbel. Letterlijk, weet je, dat je echt ook weer op gaat zoeken van ja, maar wacht even, mijn gevoel zegt dit. Maar wat zegt God nou eigenlijk in zijn woord? Wat zegt, en dan niet meer dingen uit zijn context halen, maar ook kijken van hé, maar hoe is dat dan hier bedoeld en voor wie is dat dan? En want ja, je hebt ook een heleboel teksten waarvan mensen zeggen ja, maar dat is niet voor ons, dat was voor zijn volk Israël. Ja, dat klopt, maar door die teksten heen laat God wel iets van zijn aard zien. Als hij tegen zijn volk zegt van ik heb plannen van hoop voor je, laat dat zien dat het een God is die plannen van hoop voor zijn kinderen heeft en dat ook voor ons wil hebben. Dus ik zal ze nooit zomaar uit zijn verband rukken, maar zoveel teksten die getuigen van Gods liefde, van zijn genade ook. Dus iedere keer moet ik mijn gevoel en mijn angsten toetsen aan wat staat er in de Bijbel. En dan merk ik dat, ja, als ik dat ondergeschikt maak, van ik wil niet geloven wat mijn gevoel zegt, ik wil geloven, daar klamp ik me aan vast.
Wat verdween die angst voor de hel dan ook?
Niet direct, want zeker in het begin ook werd ik natuurlijk meer dan ooit aangevallen in mijn hoofd van ja, dat heb je allemaal je verbeeld. En nou, weet je wel, van dat je op een gegeven moment aan jezelf gaat twijfelen. Maar goed, ik weet zeker dat ik het me niet verbeeld heb. En dan zei ik net, wat als ik moe ben, kan dat nog wel eens eventjes oppoppen. Ik weet nog dat ik ben zelf niet met ideeën over de opname opgegroeid. Die heb ik later ook pas gehoord. Maar nog wel eens hoor, dan loop ik in de supermarkt en dan ben ik altijd even kwijt. En dan zie ik hem nergens meer en dan denk ik, De opname is geweest. Zie je wel, ik hoor er toch niet bij. Het zit zo diep in je.
Of bij een onweersbui.
Ja, of als die achterbuurman opeens grind gaat storten terwijl je dat niet weet. En denk je, wat is dit voor geluid? Weet je. Alleen die angst is niet meer blijvend. En die angst is er dan soms nog wel, maar de angst heeft mij niet meer. En ik weet met wie ik naar die angst, waar ik heen mag. En dan ga ik met die angst naar God. En dan zeg ik van, Heer, ik ben weer zo bang. En dan echt, dan komt hij steeds weer met zijn liefde en met zijn geruststelling. Wie hij is en wie ik mag zijn.
Een belangrijke tekst voor jou is Korintiërs 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Waarom is deze tekst belangrijk voor jou?
Dat het oude echt voorbij is gegaan. Dat ik dat ook los mag laten. Dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. Dus ik weet nog, op een gegeven moment heb ik ook gekozen voor de volwassen doop. En dat ik uit dat water omhoog kwam. En zelfs op je achterhoofd was je glimlach nog te zien. Mm-hmm. Dat ik toen dacht van, ik voelde me zo. Het oude was echt afgesloten. Die tijd van angst, van oordeel, van niet geliefd durven worden. Die is gewoon voorbij en ik mag die nieuwe schepping zijn. En geheiligd en gerechtvaardigd en gereinigd. Niet om mezelf, maar in Jezus Christus. Dat is echt zo. Het is klaar. En dat is ook echt iets als Satan mij ook aanvalt. Dat ik dat ook tegen hem zeg. Van verdwijn, je hebt geen recht meer over mij. Je hebt echt geen recht meer over mij. Dat recht, hè, toen Jezus zijn leven voor mij gaf. Hè, ik ben van hem en niet van jou. Het oude is voorbij. Move it.
Je kon de genade toelaten en kreeg zo'n hele andere band met de vader, met de zoon. Is eigenlijk de plek van de Heilige Geest ook veranderd in de loop van je leven?
Ja, ik denk dat ik... dat klinkt misschien een beetje vroom, maar zo bedoel ik het niet. Maar geen stap zet of niks doe zonder steeds die leiding van de Heilige Geest ook uit te nodigen. Iedere keer als ik ga spreken, dan zeg ik altijd in stilte, the floor is yours. Hè? Zo van, laat de Heilige Geest maar werken. Laat die maar door de rijen gaan, want ik kan iets voorbereiden. Maar hij is degene die mij in eerste instantie inspireert om dingen te delen. Maar ook degene die het verder brengt. Weet je, ik kan dingen vertellen, maar ik kan niet harten veranderen. Maar ook in kleine dingen, dat ik echt steeds ook de leiding van de Heilige Geest, dat is echt een grote rol gaan spelen in mijn leven. Met kleine beslissingen, grote beslissingen, persoonlijke beslissingen. Ja.
En wat heeft dat veranderd bij jou?
Ik denk dat het mij heeft geholpen om steeds op af te stemmen. Van wat wil God? Wat wil u hierin? Dus niet meer mijn eigen route te volgen op die reis. Maar bij ieder kruispunt weer te ontdekken van, nee, welke kant gaan we op? Is dit uw plan? En soms is dat wel eens lastig om dat altijd te ontdekken. Mm-hmm. Maar dat je echt je ook overgeeft. Niet alleen aan God en ook niet alleen die geweldige relatie met Jezus krijgt, maar dat je je ook openstelt voor die leiding van de Heilige Geest. En soms ook wel eens lastig, want soms fluistert hij dingen in waarvan ik denk, moet het? maar toch iedere keer weer zijn naam is natuurlijk ook wel trooster. Nou, dat zeker ook. Maar het is vooral een stuk leiding. Maar ook degene denk die, als er dingen zijn in mijn leven die niet goed zijn, is het de Heilige Geest mij die dat ook in alle liefde laat zien. En niet vanuit oordeel, maar vanuit liefde. Van hey, dat en dat.
En veroordeel je jezelf dan ook niet?
Ik kan heel boos zijn op mezelf en mezelf weer vreselijk tegenvallen. Maar ook dat mag ik dan wel weer steeds bij God brengen. En dan ook, okay. En eigenlijk, je blijft mens. En ik hoor wel eens iemand zeggen, ik ben ook maar een mens. Nou, denk ik, dat moet je nooit zeggen. Maar een mens. Je bent het mooist geschapene wat God heeft geschapen.
Kan je dat ook echt nu over jezelf zeggen?
Ja. Ja. Ja.
Oh.
Ja. Weet je, de mens, ik zal niet zeggen, ik ben maar een mens. Als ik zie wat God voor de mensheid heeft gegeven, dan zijn we bevoorrecht dat we mens mogen zijn. Maar ik heb wel mijn menselijke beperkingen. En ik denk dat ik, zoals ik die genade van God heb ontvangen, dat ik ook heb mogen leren Om met meer genade naar mezelf te kijken. En ook mezelf te vergeven. Want daar zou je ook nog een ochtend over door kunnen praten. Mm-hmm. Godsvergeving is één ding. Een vergeving van andere mensen krijgen is ook iets prachtigs. Maar jezelf vergeven. Misschien moet ik daar nog maar eens een boek over gaan schrijven of zo.
Ja, want waarom is dat ook echt dat je...
Ja, je blijft... Dat vond ik een van de moeilijkste dingen om mezelf te vergeven. Om mezelf... Ja, wat ik natuurlijk altijd gedaan had, niet langer aan dat kruis te nagelen.
Zijn het anders, gewoon... ja, als je dus eigenlijk jezelf niet vergeeft, zeg je dan tuig je weer eigenlijk zo'n kruis op.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Alsof het niet voldoende was dat wat Jezus heeft gebracht. Alsof er toch nog iets overheen moet.
Want dat zeg je daar eigenlijk mee?
Voor mijn gevoel wel, ja. Ja.
En dat stelkens dus weer die beweging weer maken naar God de Vader, naar Jezus. Van, oh ja.
Ja, heel dicht en nabij het leven.
Wat u heeft gedaan, dat is genoeg.
Ja. Het is genoeg, ja. En je weer laten oprichten. En niet continu weer met je snuffert in het zand blijven liggen.
Deze omkering, jouw geloofsreis, heeft er ook voor gezorgd dat je bent gaan schrijven, gaan spreken. Hoe was het voor je om te ontdekken dat je talenten hebt die je voor Gods Koninkrijk mag inzetten?
Nou, ik vond dat ook wel een hele spannende reis. En dat kan ik nog wel hebben, hoor. Dus... Mm-hmm. Maar het is het verlangen dat me drijft. Ik had vorige week nog een gesprek met iemand. Toen kwam het de hele bekende afbeelding van de verloren zoon voorbij. Die zoon die daar vies, vuil en berooid en ik denk ook geestelijk helemaal blut op die schoot van die vader zit. En die vader die armen om hem heen legt. En met de omstanders daarnaast die ook nog wel wat commentaar hebben daarop. En toen kreeg ik de vraag van waar zie je jezelf op dit moment in deze plaat? Ik weet hoe het is om daar berooid, geestelijk, letterlijk, vies, vuil in die armen van de vader te vallen. En juist omdat ik weet hoe het is om thuis te komen bij de vader, heb ik nu juist het verlangen om, laat mij dan maar ook dat verlengstuk van die armen van die vader zijn. Mm. Vroeger speelden wij met onze kinderen het spelletje wie komt er in mijn huisje. Dan ging je zitten en dan deed je je armen wijd open. En dan riep je wie komt er in mijn huisje. En dan kwamen ze naar je toe rennen. En dat is wat mij drijft. Ook in het spreken en het schrijven van die vraag die ik zo graag naar die ander wil zeggen. Wie komt er in zijn huisje? En dat je dan gewoon die armen van hem, dat verlengstuk mag zijn. En om die armen om die ander heen mag slaan. En als dat door boeken, door spreken of bij het leger is. Ad en ik hebben allebei gezegd, hier zijn we. En het is niet altijd makkelijk. Het is ook niet altijd leuk. En ik heb er ook niet altijd... als ik dan ook weer eens een keer op mezelf kijk, denk ik, ja, maar wie ben ik dan? Dit kan ik toch niet? En vraag dit maar aan een ander. Dat je dat tegen God zegt, van dat ken ik niet. Dan voel ik me net als Mozes, die ook dacht, ja, stuur maar een ander hoor. En denk, oh ja, maar dan ben ik weer op mezelf gefocust. En dan wil ik ook weer vastgrijpen aan het vertrouwen van hij die u roept, die het ook doen zal. En dat ik het niet zelf hoef te doen.
Ja, want we kennen jou natuurlijk inderdaad als schrijfster van prachtige boeken. Veel hebben jou ook wel ergens horen spreken. En vorig jaar hebben jullie inderdaad samen met Alt, je man, een ingrijpende keuze gemaakt. Door ook dus in te treden bij het leger des hels, zo zeg je dat, hè?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje andere taal. Past dit inderdaad in de lijn van jezelf en Gods hand leggen? En zeggen, ja, vader, laat eens maar zien waar u ons kunt gebruiken.
Ja, ja. Dat het verlangen ook vooral om... kijk, Ad heeft mij altijd ondersteund in het spreken en het schrijven. En ik zeg altijd, hij is mijn man, maar hij is ook mijn priester, mijn maatje, mijn gebedsmaat, noem maar op. En we hebben het altijd al wel als iets van ons samen gezien. Maar goed, hij was ook nog wel gewoon 40 uur aan het werk in een heel andere sector. En het was altijd ons verlangen om echt samen 100% voor God bezig te mogen zijn met het verlorene zoeken, hè, zoals dat in de Bijbel staat. En die liefde van God door te geven. En dat leidt soms op wegen. Als je me een paar interviews eerder had gevraagd van... 2023 gaan jullie naar het leger zelfs. Dan...
Samen.
dan denk ik, nou leuk, maar... dat had ik, ja, precies dat. Dus, en ik denk dat ook dat iets is van... als je op een gegeven moment ook naar God uitspreekt samen van hier zijn wij, zeg maar waar u ons kunt gebruiken, dan willen we ons daar ook voor openstellen. Ja, en die route heeft ons gebracht op de plek waar we nu zijn.
En heb je inderdaad door juist misschien wat jij zelf hebt, waar je zelf vandaan komt, qua geloven en wat je zegt vanuit die angst, denk je dat jij dan daardoor ook door je boeken, door te spreken, wat je nu doet, misschien nog dichter dus bij mensen kan komen, want je weet ook hoe, ja, dat die, hoe je die liefde voor jou niet vanzelfsprekend is, als ik het zo zeg?
Ja, ik denk dat ik vooral ook nog steeds wel het liefst ook voor juist die mensen spreek die dat heel erg herkennen. Dat je ze zo graag iets echt wil aanreiken. Ik weet ook van mezelf wat ik heel lastig vind als ik voor een groep spreek die eigenlijk denkt, die wat minder gericht is op vooral geestelijk te mogen groeien en die relatie met God te ontdekken. Mm-hmm. Dat vind ik nog heel lastig. Het is echt, je wilt zo graag geven, maar of de ander wil ontvangen, ja, dat heb je natuurlijk niet in de hand.
Mm-hmm.
Maar het is waar ik ook spreek of wat ik ook schrijf. Het is echt dat verlangen van, ik wil je heel graag iets aanreiken wat ik zelf met vallen opstaan heb geleerd en waarvan ik hoop dat jij er ook door bemoedigd raakt. Of ook het, gaat ontdekken wie God echt voor je is en wie jezelf echt mag zijn.
Blijf je wel schrijven?
Nou, dat was nog even heel spannend. Mm-hmm. Ik wist ook wel van, binnen het leger is natuurlijk ook wel ruimte om te schrijven, om te spreken. Maar man, wat heb ik het gemist om ook gewoon het land in te mogen, maar ook via gewoon fictief, via roman te mogen schrijven. Al is schrijven op zich niet eens mijn hobby. Maar
dat is altijd pittig voor jou, toch?
Ja, absoluut. Maar het gewoon mogen delen. En afgelopen jaar ook heel veel vragen en mailtjes gekregen. Blijf je wel schrijven? Blijf je wel spreken? En dat deed echt wel pijn in mijn hart. Dat ik dan moest aangeven van, ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik buiten het leger nog ga spreken en schrijven. Maar ik ben heel blij om te kunnen melden dat per 1 januari is mijn aanstelling veranderd. Waardoor ik nu de ruimte heb gekregen om de helft van mijn tijd weer te mogen gaan doen wat ik heb gedaan en waar mijn hart ligt. Het land in en gaan delen met spreken. En met schrijven ook wel. En ik weet niet, wil je een primeurtje?
Ja, natuurlijk. Heerlijk.
Ik heb altijd gezegd, er komt geen deel 4 na Onder zijn vleugels en Koren van liefde en Teken vertrouwen.
Mm-hmm. Je gaat het niet zeggen. Je gaat het niet zeggen.
Ja, ik denk, God dacht er blijkbaar anders over. En die heeft toch een idee neergelegd in mijn hoofd voor deel 4, waarvan ik denk, dat mag het land in. Dus ga toch nog weer aan een nieuwe roman beginnen.
En wanneer
ja.
is die klaar?
Hallo, geef die vrouw even de rust.
Dat heeft ze nodig,
ja, dat
eindje.
Dat heb je heel goed, hè. Ik heb altijd wel een deadline nodig. Dus want anders dan ga ik weer, mijn dagen lopen helemaal vol natuurlijk. Wat zullen we zeggen? Dat die 1 januari bij de drukker ligt? Zullen we dat afspreken?
Nou, vooruit.
Ja? Nou, het is nu 11 maart. Ja, moet kunnen.
Okay. Heel tof. Echt heel tof om te horen. Ik denk dat de mensen daar ook zeker blij mee zijn. We gaan nog even ook naar wat reacties en vragen van de luisteraar.
Ja, er was veel herkenning. Veel mensen die zeggen, ik kom uit dezelfde achtergrond als Marianne en ik worstel daar ook nog steeds mee. Het heeft me soms wel 40 jaar gekost, zoals deze luisteraar, om te ontdekken dat God echt van me houdt en dat er een diepe ervaring kwam van die liefde van Jezus en zijn offer kunnen pakken. Het was een andere kerkgenootschap waar ik vandaan kwam. Maar het raakt me ook wel dat er nog zoveel mensen hun hele leven lang moeten twijfelen. Ja, zelfs tot in de dood niet weten of ze bij de Heer Jezus mogen komen. Er komen ook vragen binnen zoals deze, Marianne, die ik graag aan je voorleg. Ik ben de moeder van een dochter van 9 jaar. Ze heeft veel last van buikpijn en is daardoor erg bang dat ze sterft. Ze moet veel huilen in bed en we komen uit de reformatorische hoek. Ze gaat ook naar een reformatorische basisschool. En misschien heeft ze wel, hoewel we dat absoluut niet willen meegeven, ook onbewust die angst voor de dood en de angst voor de hel meegekregen. Heb jij misschien tips voor ons om dat voor haar te kunnen doorbreken?
Zo, dat is een heftige. Denk zeker ook voor die moeder, als je ziet dat je kind daar zo mee worstelt. Wat ik al een beetje zei, mijn ouders zeiden hoe goed bedoeld ook van je moet maar veel om een hartje, nieuw hartje bidden. Hè? Maar dat was voor mij niet grijpbaar genoeg. Ik zou sowieso heel willen adviseren, ga vooral in dat gesprek met je kind. En ik weet niet of er ruimte is. Ik weet dat dat ook niet altijd wordt gedaan in reformatorische kringen om met elkaar hard op te bidden. Dat je gewoon, terwijl je dochter luistert, gewoon haar bij God mag brengen. Dat je gewoon zegt, Vader God, ik kom hier met mijn dochter. En u bent ook een vader. En waar ik als moeder hart, waar mijn moeder hart huilt om deze buikpijn en deze angsten bij mijn dochter, weet ik dat uw hart ook huilt. En ik bid om uw zegen, ik bid om uw licht, uw liefde, om uw herstel ook in haar lichaam. En misschien als het kind zelf hoort, en misschien gebeurt dat al wel hoor, dat weet ik dus niet, maar als haar dochtertje zelf hoort hoe haar moeder, zeg maar, om dat ouderwetse woord te gebruiken, pleit bij de vader voor haar dochter. Dat bij dat meisje ook wat ruimte geeft om te durven praten. Misschien ook met God zelf, maar ook in ieder geval met haar moeder. En ik zou willen zeggen, hou ze heel, heel dicht bij je. Dat vooral.
Iemand anders die zegt, wat een mooi gesprek. En ik herken ook de last van die tekst. Niet een ieder die zegt, heren, heren zal binnengaan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Marianne die tekst nu interpreteert.
Dat is een hele goede vraag. Dan zou ik eigenlijk ook nog even de context erbij, zou je dan even helemaal moeten pakken. Maar het is vooral een waarschuwing voor fake geloof, voor belijden met je mond en niet met je hart. En als jij vanuit je hart roept, maar heren, heren, nou dan gaat hij komen hoor, zeker weten.
Eigenlijk sluit het aan bij de vraag van Annelies. Die zegt, wat een bijzondere uitzending, het is zo herkenbaar voor mij. In mijn hoofd weet ik het allemaal wel, maar hoe krijg ik het in mijn hart?
Ja, dat noemen ze de beruchte 30 centimeter, hè, van je hoofd naar je hart. Je kunt het niet zelf naar beneden krijgen ook. Het enige wat je echt kan doen, en dat klinkt misschien ook wel weer wollig, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet omschrijven. Dat is echt je hart ervoor openen en het ook gewoon uitspreken naar God. Van ook God toestaan om te durven ontvangen ook. En denk ik ook vooral, probeer het niet langer met je verstand te beredeneren. Maar laat het maar. Vraag en nodig de Heilige Geest maar uit. Of hij echt wil doordringen tot je. En voorbij je verstand, voorbij je rationele denken, voorbij je wat dan ook. En dat je dat echt mag gaan ervaren.
Ik vind bijna toch, als je al die vraag stelt, dan voelt het toch al als een heel erg een hartsvraag.
Ja, ja.
Niet een vraag van het hoofd.
We zitten zo vaak vast in ons hoofd en denk je van, ja, weet je, van hoe kan ik dat nou ervaren? Nou, tegelijkertijd zullen ook deze luisteraars, net als ik, altijd ook opgegroeid zijn met een waarschuwing voor ervaringsverhalen, weet je wel. En dan denk ik van, maar het is juist ook God die het je wil laten ervaren, dat het van je hoofd naar je hart gaat zakken. Doorgrond mijn hart, ja.
Dan nog deze reactie. Iemand die zegt, wat mooi dat Marianne ook nog positief spreekt over die cultuur waar ze uitkomt. Ik zit zelf in een reformatorische kerk en ik herken heel veel van wat ze zegt. Toch mag ik God kennen als mijn verlosser, een persoonlijke God. En ik zing allerlei liederen. Ik luister naar Groot Nieuws Radio, om maar wat voorbeelden te noemen, om ook met andere dingen te laten voeden. Soms voel ik me daardoor een vreemde eend in de bijt. Maar ik hoop ook dat anderen, ook in die cultuur waar ik in zit, de rijkdom gaan vinden die ook daar echt te vinden is.
Mooi, en dan wil ik ook echt daar ook mijn respect voor uitspreken. Want het is heel makkelijk, hè, om dan weg te gaan uit een kerk waar je niet langer wordt gevoed. Maar als je mag ervaren dat je plek is. En misschien wil God juist jou wel gebruiken, ook op de plek waar jij nu zit, om die liefde ook breder door te geven dan gedaan wordt.
Nu heb jij verteld, Marianne, over hoe jij bent opgegroeid in een geloof, dus meer van religie in tot relatie mocht komen. Nou, we horen al, dit maakt bij een deel van de luisteraars ook natuurlijk een verlangen los. Misschien ook dus een beetje die twijfel van, oh, is het wel echt? Hoe kan je als je in dit religiestuk vastzit onderzoeken of God inderdaad een relatie met je wil?
Lees je Bijbel. Klinkt heel, maar dat is het echt. Het is...
En misschien dan even een bepaalde bril proberen af te zetten.
Ja, ik denk ook dat het heel goed is. Maak het jezelf ook maar, wen jezelf er bijvoorbeeld ook aan, dat welk bijbelgedeelte je ook pakt, om altijd met een biddend hart of een uitgesproken gebed te gaan lezen. En wil ik niet zeggen dat altijd direct ook heel duidelijk wordt, maar als je ook met een open hart van, Heer, wat wilt u vandaag door deze tekst heen naar mij zeggen, dat God ook wel dingen gaat uitlichten voor je. En nou, op sommige dagen ook niet. Dan moet je ook niet schrikken, ook niet denken, oh, nu heb ik het helemaal fout gedaan en zie je wel, het was ook weer helemaal niks. Maar ik hoor heel vaak mensen zeggen, oh, ik wou dat er een briefje uit de hemel viel, hè? En dan denk ik, een briefje, we hebben een heel boek. En als je echt wil weten hoe God over jou denkt, ga het maar eens lekker lezen.
Mooie laatste woorden. Dankjewel, Marianne. Heel veel zegen op jou en ook op jullie geloofsreis. En fijn dat we vanochtend even met je mee mochten lopen over die weg, om te zien en te horen hoe God in jouw leven heeft gewerkt en dat dus nog steeds doet. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke bij Groot Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.